Onderweg, jaargang 2, nummer 9, 30 april 2016. Presentatie, Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Aan tafel bij Jezus. Thema, het avondmaal. Artikel 1, thema, samen aan tafel, door Helene Sietsma van Loo. Artikel 2, bestuur. Artikel 3, in beeld, Hans Schenkel. Artikel 4, praktijklokaal. NGK Heemstede, aandacht voor lievelingsliederen. NBG artikel 25, in een vriendendienst. Aandacht voor het sterven. Vraag en aanbod in Heerenveen. Artikel 5, thema, opinie. Avondmaal in de praktijk, door Hans Schäfer. Artikel 6, thema, interview. Met Jan en Alleman aan tafel, door Helene Sietsma van Loo. Artikel 7, redactioneel, stokpaardjes, door Bas Luiten. Artikel 8, thema, reportage, het avondmaal, van alle tijden en alle plaatsen, door Maarten Boersema. Artikel 9, nieuws. Artikel 10, opinie. Wat is een juist moment om te dopen? Door Luiten Harm Kooi. Artikel 11, woordzoeker, van Gaien Liefde en Christus, door Jan Mudde. Artikel 12, column, verspieders, Eline de Bo. Artikel 13, missionair, op je 70ste moeder worden, door Marga Baron. Artikel 14, stimulans. Artikel 15, jeugdwerk, het eerste contact, door Paul Smit. Artikel 16, wandelen met God. Heb verdriet met wie verdriet heeft, door Jeroen Sietsma. Artikel 17, column, wat doe jij voor werk, door Roel Kuiper. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon, redactieadres Het Hazenveld, 1151, postcode 3862, Xantippe, Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, Paul Krugerweg 39, postcode 3851, Zaandam Hendrik, Ermelo. Telefoonnummer 0341-565499. E-mail info@zbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast thema-artikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €17 per jaar. Deze uitgave heeft één niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, thema, samen aan tafel. Het is pas Pasen als je samen aan tafel zit, kopte in maart allerhande het maandelijks receptenmagazin van Albert Heijn. Onze nationale grootgrutter ziet natuurlijk het liefst dat we alle gelegenheden aangrijpen om uitgebreid te koken en dat we daarbij behorende boodschappen bij hem halen. Maar onverwacht zit er veel meer waarheid in deze slogan dan het reclamebureau dat hem bedacht heeft waarschijnlijk bedoelde. Terwijl Pasen voor de meeste Nederlanders niet meer betekent dan een lang weekend en uitgebreid ontbijten, zijn samen koken en samen eten hip in onze tijd. Dat is een opmerkelijke trend in een samenleving waarin het samen eigenlijk niet zoveel inhoud meer heeft. Ook in de mens die zelf bepaalt hoe hij zijn leven inricht, heeft de schepper een verlangen naar relaties gelegd. De buurtbarbecue en de eetclub komen aan dat verlangen tegemoet. Als christen zag ik in de kreet waarmee dit stukje begint zomaar een diepere betekenis. Tot vorig jaar vierden we in onze gemeente in de dienst op Goede Vrijdag het avondmaal. Vanuit de gedachte dat Jezus het instelde in de nacht dat hij verraden werd. Dit jaar is voor de paasmorgen gekozen, omdat het brood en de wijn ons verbinden met de opgestane Heer. En iedereen die persoonlijk aan hem verbonden is, heeft hij aan elkaar verbonden om samen te leven in de christelijke gemeente. Het is dus pas echt Pasen als je samen aan tafel zit. De Zoon die ons het brood, de beker reikt, ons in zijn liefde en gemeenschap leidt, gedenken wij in brood en wijn. Wij drinken door zijn dood het leven in. Een zee van liefde schept een nieuw begin. Nooit meer alleen, met Jezus één, totdat hij komt, uit het lied Gethsemane van Sela. Artikel 2, bestuur. Jaarvergadering, ledenraad en bestuur onderweg. Het bestuur, de redactie en de ledenraad van de gereformeerde persvereniging onderweg hebben donderdagavond 21 april in dankbaarheid teruggeblikt op het eerste jaar van ons blad. Tijdens een buffet heeft het bestuur de medewerkers Nico Postuma, Margreet Bos en Nico Schenk, die steun bieden bij respectievelijk de advertentiewerving, de financiële administratie en de ledenadministratie, bedankt voor hun trouwe en effectieve diensten. Dank is ook uitgesproken in de richting van de vertrekkende redactieleden Freddy Gerkema, Matthijs Haak, Henk Hoksbergen en Jan Westert en de oud-bestuursleden Sander Dekker, Krijn de Lange en Aldert van der Molen. Bij de ledenraadsvergadering zette de nieuwe hoofdredacteur Leendert de Jong meteen krachtig in met een inhoudelijke beschouwing over de koers van onderweg. Hij schetste een aantal speerpunten voor de komende tijd om onder meer de naamsbekendheid van onderweg in brede christelijke kring te vergroten, het ledenbestand te verjongen en de binding tussen de lezers en het blad te versterken. De ledenraad ontving de plannen, die mooi aansluiten op het beleidsplan van het bestuur, enthousiast en bracht nieuwe ideeën in. Verder passeerde het verslag van de vorige ledenraadsvergadering, het financiële verslag van 2015 en de begroting voor 2016. Alle abonnees kunnen na inloggen op www.onderwegonline.nl de stukken van de vergadering inzien. Klik in de menubalk onder Info en Contact op Persvereniging. Ale Sieriksma nam na 16 jaar afscheid als voorzitter van de persvereniging. Hij droeg de voorzittershamer over aan Bernard Bos, die in een speech zijn waardering uitsprak voor de enorme inzet, het harde werk en de fijngevoeligheid van Sieriksma in het fusieproces naar onderweg. Onze dank gaat uit naar allen die het eerste jaar van onderweg mogelijk hebben gemaakt. Bovenal zijn we dankbaar voor de zegen van onze God, die we het afgelopen jaar opnieuw ervaren mochten. Namens het bestuur van Persvereniging Onderweg, Marga van Gent, secretaris. Artikel 3 in beeld. Hans Schenkel, leeftijd 38 jaar, woonplaats Rotterdam-Kralingseveer, kerkelijke gemeente, samenwerkingsgemeente Alexanderpolder, CGK-NGK. Gezinsomstandigheden, gehuwd en 5 kinderen. Werk, productiemedewerker bij Schrijver Orthopedie in Utrecht. Op wat voor manier heeft jouw geloof je leven veranderd? Tijdens mijn eerste bezoek aan de Vierde Musketier heeft mijn geloofsleven een flinke upgrade gekregen. Na een vervelende periode hebben we als gezin de overstap gemaakt naar de samenwerkingsgemeente in Alexanderpolder. Ik werd toen uitgenodigd om mee te gaan naar dit evenement dat mij onbekend was. Met een paar duizend mannen zingen en het geloof delen, dat is prachtig. Henk Stoorvogel sprak en nodigde ons uit bij het kruis voor in de zaal. Ik ben niet naar voren gegaan, maar zijn woorden: vind je rust bij Jezus, je kunt bij hem terecht met al je zorgen en moeiten, hebben me wel geraakt. In diezelfde tijd werd ik gevraagd om pastoraal assistent voor jongeren te worden. Ik zag daar tegenop, maar heb het toch gedaan. Ik vind het prachtig om met jongeren te spreken over het geloof en over andere onderwerpen uit het dagelijks leven. Afgelopen januari heb ik het vierde musketierevenement weer bezocht en ben ik begonnen met de Alpha-cursus. Het geloof komt steeds dichterbij en dat is een mooie en rijke ervaring. Welke Bijbeltekst is jou het meest dierbaar en waarom? Psalm 23. De Heer is mijn herder. In tijden van moeite mag ik weten dat Hij er voor mij is. Wat doe je om gelukkig te zijn? Genieten van mijn gezin, erop uit met de fiets en mooie tochten maken. Daarnaast luister ik graag naar muziek dat ontspant en helpt me ook in moeilijke periodes. Verder zing ik graag, het liefst in de kerk. Liederen zingen geeft je rust en brengt je dichter bij God. Wat is je mooiste ervaring in de kerk? Het dopen van onze 5 kinderen. Wat is het mooi om je kinderen op zo'n jonge leeftijd al bij God te kunnen brengen? Iedere doop is weer speciaal. Wat mis je in je leven? Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb alles wat ik nodig heb. Op geloofsgebied kan het beter. En soms mis ik net dat beetje extra houvast daarin. Wat kan de kerk volgens jou leren van jongeren? Door met hen in gesprek te gaan, kom je te weten wat ze missen in de kerk. En dan kun je dat aanpassen. Daardoor worden ze meer betrokken bij de gemeente en betrek ze bij de dienst, ook in de prediking. Wat is de beste raad die je ooit hebt gehad? Wees jezelf en geniet van de dingen om je heen. In die tijd was ik lichtelijk overspannen door een privégebeurtenis uit het verleden. Dat ging bijna ten koste van mijn gezin. Maar met behulp van mijn vrouw Gerdine en onze vorige predikant, dominee Van der Ree, ben ik therapie gaan volgen. Ik ben dankbaar dat ik er doorheen geholpen ben, maar besef wat ik gemist heb in die tijd, zowel van mijn vrouw als van mijn kinderen. Welk voorwerp zegt het meeste over wie jij bent? Mijn telefoon, altijd bereikbaar en met een luisterend oor, en waar nodig, mensen helpen als dat kan. Artikel 4, praktijklokaal. NGK Heemstede. Aandacht voor lievelingsliederen. Op YouTube voert het lied 10.000 redenen, opwekking 733, de lijst aan van de 12 meest beluisterde christelijke Nederlandstalige liederen. Van die 12 komen er 9 uit de bundel van opwekking. Iedereen heeft zo zijn lievelingsliederen. Ze laten iets zien van de kleur die het persoonlijk geloof kan aannemen. In de Petrakerk, NGK Heemstede, doen ze daar iets mee. Gemeenteleden mogen in het kerkblad vertellen wat hun lievelingslied is en waarom. Opvallend is dat de gekozen liederen uit veel verschillende bundels komen. Opwekking, maar ook uit het liedboek, Zingende Gezegend en uit de Evangelische Liedbundel. De door de gemeenteleden genoemde liederen worden zondags gezongen. Ook de toelichtingen bij de keuze van een lied zijn divers. Bij U maakt ons één, opwekking 194, wordt geschreven een lied dat wij zo'n 25 jaar geleden, de eerste maanden dat wij in Nederland waren, juist veel zongen in de GKV van Amsterdam. Dat leverde wel een dubbel gevoel op, gezien de praktijk van het kerkelijk leven toen. Het is mooi om mee te maken dat in de loop van de tijd de grenzen tussen kerken zijn verminderd en het lied nog steeds gezongen wordt. Het spreekt aan dat over heel de wereld de geest waait en dat we daardoor met elkaar zijn verbonden, één zijn met elkaar. En bij lied 487 uit het liedboek van 1973, De Heer heeft mij gezien en onverwacht. Sinds zij dit lied voor het eerst hoorde, is ze gepakt door de woorden ervan. Het lied heeft veel kracht. En wat ze zo mooi vindt is dat het gaat over hoe dichtbij God elke dag wil komen in je gewone dagelijks leven. Bij dit lied staat ook deze toelichting. Het lied zegt, de Heer wil ons bewonen als zijn huis, plant als een boom, in ons zijn eigen leven, wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid. En wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. Heel eenvoudig, maar zo dichtbij, ook een mooie melodie. NGB artikel 25 in een vriendendienst? Kan dat? Een artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis behandelen in een vriendendienst? Dominee Bas Luiten deed dat wel in de GKV Amersfoort de Horsten, met artikel 25 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit artikel is tijdens de dienst niet gelezen, maar het erin behandelde onderwerp was wel het thema: de vervulling van het Oude Testament in Christus. Luiten, ik ben van overtuiging dat we alles wat we belijden ook aan een niet-christen moeten kunnen uitleggen. Dat mag in simpele taal, als we de kern maar raken. En hij stelde pittige onderwerpen aan de orde: de zondvloed en ook Sodom en Gomorra. Een niet-christen heeft juist belangstelling voor dat soort onderwerpen, is zijn overtuiging. Volgens Luiten blijft de grondtoon in dit alles de boodschap van Gods liefde. Aandacht voor het sterven. Het lijkt vanzelfsprekend dat er binnen de kerk aandacht is voor de dood en voor wat de dood met de achterblijvers doet. Geloven gaat immers over eeuwig leven. Toch is die aandacht er lang niet altijd. Daar wilde men binnen de GKV Goes iets aan doen. In het kerkblad van de gemeente staat: met de voorbereiding van een bruiloft of de geboorte van een baby beginnen we vaak al maanden van tevoren. We willen zorgvuldig keuzes maken die helemaal bij ons passen en alles goed voor elkaar hebben. Denk bijvoorbeeld aan het formuleren van een kaart en het samenstellen van een liturgie. Ook bij het naderend overlijden van een geliefde of van onszelf staan we voor allerlei keuzes. Alleen moet er bij een sterven snel besloten worden, terwijl zeker ook dan geldt dat we het graag goed willen doen. Reden waarom deze gemeente enkele activiteiten opzette, met daarin ook aandacht voor een thema als palliatieve sedatie. Die activiteiten, waar het pastorale team van de gemeente speciaal aandacht voor vroeg, betroffen een speciale kerkdienst op 17 april, een gespreksavond op 19 april en de uitgave van een praktische folder. Ook binnen de GKV Bedum, een gemeente met veel jongeren en veel ouderen, leeft dit onderwerp. Dominee Marten de Vries organiseert 2 avonden over ziek zijn, sterven en rouwen. Dit gebeurt in samenwerking met een plaatselijke begrafenisondernemer en iemand die als vrijwilliger in een hospice werkt. De predikant wijst daarop dat het onderwerp voor iedereen belangrijk is. Het zijn geen onderwerpen alleen voor ernstig zieken en bejaarden en hun directe familie. Of mensen die onlangs of langer terug weduwe of weduwnaar werden. Sommigen moesten kort geleden het lichaam van een ouder, partner, broer, zus of kind naar de begraafplaats brengen. Sommigen zijn beroepshalve extra betrokken bij terminaal zieken en de dood. Maar iedereen kan er ineens intensief mee te maken krijgen. Hoe ga je er dan mee om? Mogelijk krijgen de avonden nog een vervolg. Overigens leeft het thema aandacht voor het sterven breder. Een studiedag over rouwverwerking van het praktijkcentrum GKV trok enige tijd geleden opvallend veel belangstelling. Ook dominee Wim van Wijk van de samenwerkingsgemeente CGK, GKV en GK te Deventer signaleert in zijn kerkblad dat er veel vragen leven vanuit persoonlijke ervaringen van gemeenteleden, maar ook bij mensen die er beroepshalve mee te maken hebben. In dit verband wijst hij op de bezinning op dit thema vanuit de Nederlandse Patiëntenvereniging. Webtips: www.npvzorg.nl, www.landelijksteun.rouw.nl, www.anbo.nl. Vraag en aanbod in Heerenveen. Iedereen kent het wel van de supermarkt, het aanplakbord met vraag en aanbod uit de buurt, waarop iemand bijvoorbeeld een koffiezetapparaat te koop aanbiedt. Maar als je nu eens geen behoefte hebt aan een apparaat, maar aan een kopje koffie bij iemand anders? In de hal van het kerkgebouw van de GKV Heerenveen hangt daarom een zwart bord waarop iedereen zijn vraag en aanbod kan plaatsen. De beide organisatoren, Henry Venema en Klaas Kampstra, merken op dat dit bord bedoeld is als middel om nader tot elkaar te komen als gemeente, door samen dingen te doen en elkaar zo beter te leren kennen. En dan gaat het niet alleen over dat ene kopje koffie, maar ook over samen iets ondernemen, voor elkaar koken enzovoort. Artikel 5, thema, avondmaal in de praktijk, door Hans Schäfer. Hij is hoofddocent praktische theologie aan de TU Kampen en hoofdonderzoek van het praktijkcentrum. Wat zullen we nou beleven? Het avondmaal is de kern van de christelijke eredienst, tenminste dat zeggen de geleerden op het gebied van liturgie en eredienst. De beleving van kerkgangers is vaak anders. Hoe kan dat? Er bestaat een nogal grote tegenstelling tussen wat gezegd wordt over de plek en het belang van het avondmaal en de manier waarop kerkgangers het avondmaal werkelijk beleven. Op zich is dat niet nieuw en ook niet buitengewoon verontrustend. Op allerlei terreinen in de kerk kun je zulke tegenstellingen vinden. Denk aan ethische thema's. We mogen niet stelen, maar tegelijkertijd maken we in het rijke Westen deel uit van een systeem dat systematisch rijke grondstoffen uit andere delen van de wereld haalt en daar lang niet altijd een eerlijke prijs voor betaalt. Dus moeten we gewoon maar blijven preken dat het avondmaal heel belangrijk is? Of speelt hier meer? Het avondmaal is voor protestanten niet gemakkelijk als kernonderdeel van de dienst te beleven. Sinds de breuk met Rome in de 16e eeuw hebben gereformeerde christenen een flinke dosis sepsis ten opzichte van de avondmaalsviering ontwikkeld. Voor Rome stond de dagelijkse mispraktijk centraal, inclusief de leer van de zogenoemde transsubstantiatie. Brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus, waardoor het offer van Christus steeds opnieuw herhaald wordt. Dat is waar vraag en antwoord 80 van de Heidelbergse catechismus over gaat, de vervloekte afgoderij van de pauselijke mis. Hoe vaak en hoeveel predikanten dit ook nuanceren, dit is nog steeds het beeld dat veel protestanten hebben van de mis. Het avondmaal wordt daarom veel minder vaak gevierd dan de mis. We beperken de viering meestal tot 4 of 6 keer per jaar. Een enkele gemeente viert het avondmaal maandelijks, maar vrijwel nooit wekelijks en zeker niet dagelijks. Dan is het toch niet raar dat het avondmaal niet zo belangrijk gevonden wordt? Gereformeerden hebben sowieso niet zoveel met ceremonieën en rituelen. Dat blijkt ook uit een onderzoek dat studenten van de Theologische Universiteit Kampen hebben uitgevoerd. Ze vroegen gemeenteleden naar het belang van de kerk voor hun geloofsleven. Hoeveel kerk heb je nodig om te kunnen geloven? Een aantal vragen gingen over de sacramenten. De reacties waren verschillend. Sommigen beleven veel bij doop of avondmaal. Anderen juist heel weinig. Een 65-plusser zei: de doop vind ik belangrijker dan het avondmaal. Ik vind het avondmaal niet onmisbaar, de doop misschien ook niet. Avondmaal vind ik prima, maar we zijn er zo somber bij. En we doen het zo officieel, met de afkondigingen over wie wel en niet gaat en zo. Maak er liever een feest van. Toch is er wel behoefte aan rituelen. Zo blijkt uit andere onderzoeken, ook onder gereformeerden. Denk alleen maar aan de nieuwe rituelen die we tegenkomen rond belijdenisdiensten. Een aantal jaren lang brachten in veel kerken de jongeren die belijdenis deden een roos mee die ze bij het doopvont legden. Een manier om het inhoudelijke verband tussen doop en belijdenis symbolisch vorm te geven. In de samenleving zien we dergelijke trends ook. Denk aan de manier waarop de slachtoffers van de MH17-ramp werden herdacht op het vliegveld van Eindhoven. En nog onlangs pleit de filosoof Alain de Botton, auteur van het boek Religie van de atheïst, ervoor om in Hartje Londen een atheïstentempel te laten bouwen die 46 meter hoog zou moeten worden. Rituelen, symbolen en zingeving zijn in onze geseculariseerde wereld nog steeds belangrijk. We hebben wel een dubbele verhouding tot zulke rituelen. Aan de ene kant zoeken we ernaar, omdat ze uitdrukking geven aan iets onzegbaars en omdat we ons daardoor verbonden voelen met anderen op belangrijke momenten in ons leven. Een bloem zegt iets, net als een gezamenlijk luid applaus langs de weg, waar langs de stoffelijke overschotten van tientallen slachtoffers van een vliegramp wordt vervoerd. Aan de andere kant willen we niet dat zulke rituelen van bovenaf worden opgelegd. Ze moeten van onderaf door onszelf worden bedacht. Want ze moeten vooral uitdrukking geven aan wat wij beleven en ervaren. Die dubbelheid moet ons te denken geven. Paulus, de apostel die op het allerlaatst geroepen is, het misbaksel onder de apostelen, zoals hij het zelf uitdrukt, schrijft in 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 5 het volgende over het evangelie. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Het evangelie ontvang je allereerst. Je krijgt het in de schoot geworpen. We bedenken het niet, we maken het niet. We leven van wat ons wordt doorgegeven. Daarom wijst Paulus de Korintiërs ook terecht. Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? 14 vers 36 NBG 51. Vandaar dat hij over het avondmaal dezelfde toonzetting gebruikt. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug om de Heer zelf. 11 vers 23. De rituelen en symbolen aan het avondmaal en de doop zijn niet door ons bedacht om uiting te geven aan ons gevoel. Ze zijn ons als geloofsvormen of geloofspraktijken gegeven. Ze zijn van oudsher tot ons gekomen als momenten waarop we het lijden en sterven van Christus kunnen vieren en gedenken. Momenten waarop werkelijk iets gebeurt. Er wordt ondergedompeld, er wordt gegeten en gedronken. Momenten die ons meenemen, ze maken ons tot leerling. Ze leren ons vanuit de eenheid met Christus te leven. Jasper Bosman onderzocht recent in 3 GKV-gemeenten wat avondmaalsgangers en voorgangers beleven rondom en in de viering van het avondmaal. Zijn onderzoek biedt een aantal inzichten. Avondmaalsgangers blijken het avondmaal vaak te vieren om Jezus' offer te herdenken of te gedenken, om heil en genade te beseffen, om zonden te beseffen en om gemeenschap met elkaar te beleven. Voorgangers daarentegen leggen veel meer nadruk op het concreet ervaren van het heil in brood en wijn en de gemeenschap met Christus. Dit verschil is goed verklaarbaar. Voorgangers hebben een andere rol in de viering. Ze hebben het grondig voorbereid, ze zijn theologisch geschoold en ze willen de rijkdom van het avondmaal en allerlei dwarsverbanden met andere onderdelen van het christelijk geloof overdragen. Avondmaalsgangers zijn hier veel minder mee bezig. De vaak lage frequentie van avondmaalsvieringen maakt ook dat ze er niet veel en vaak over nadenken. Veel voorgangers doen hun best om het avondmaal als een rijk gevuld symbool te vieren. Belangrijk hierbij is te bedenken dat je juist rond het avondmaal die rijke betekenissen niet met woorden alleen tot bloei kunt en hoeft te brengen. Om hiervan iets te laten ervaren, heb ik vanuit het praktijkcentrum van de GKV in een gemeente een klein onderwijservaringstraject mogen uitvoeren. Het traject begon met een gemeenteavond over de toekomst van de kerk. Als we de krimp van de kerk zien en ervaren en merken hoe moeilijk jongeren soms bij de kerk blijven, ligt zo'n bezinning voor de hand. Hoe kunnen we kerk zijn in de 21ste eeuw? Laten we voor het gemak even instemmen met deskundigen die het samenkomen van de gemeente op zondag belangrijk vinden. Zelf ben ik hiervan overtuigd, maar gemeenteleden zijn dat om allerlei redenen veel minder. De meest simpele reden is dat kerkdiensten voor de beleving van kerkgangers niet zoveel toevoegen aan hun geloof. Er gebeurt niet zoveel. Maar goed, aangenomen dat ze toch belangrijk zijn, ligt de kern van kerk zijn in het luisteren naar en het ontvangen van Gods woord. Daar ontmoeten we God en elkaar op een heel intense en tegelijk vaak gestileerde manier. In overleg met de kerkenraad werd besloten om dit ook werkelijk te doen. We wilden niet alleen praten over kerk zijn, maar het ook vieren, doordenken en beleven in de kerkdiensten. Een aspect daarvan was een avondmaalsviering. In 3 meditaties overdacht ik met de gemeente wat Jezus zegt in Matteüs 7, vers 1. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Aan de avondmaalstafel moet het veilig zijn. Het oordeel is gedragen en in de viering met brood en wijn mogen we dat beleven. In die veiligheid hoeven onze eigen wonden, de splinters bij de ander, de balk in ons eigen oog, ook niet overschreeuwd te worden. Elk van ons is op haar of zijn manier gewond, gekwetst, breekbaar, feilbaar. Daarom mag ik de ander niet de maat nemen, alsof ik sterk en groot ben en de ander zwak en fout. Er klonk rond deze avondmaalstafel daarom ook een verwijt. Huichelaar, Matteüs 7, vers 5. We moeten onszelf niet beter, sterker, groter voordoen dan we zijn, en de ander beoordelen en veroordelen. Jezus wil gastheer zijn aan een tafel met mensen die beleven dat ze veiligheid nodig hebben om te kunnen groeien als mens, in verbondenheid met God en met elkaar. Aan het slot van de dienst, tijdens de gaande viering, gaf ik de mensen een stukje brood, waarbij ik elk van hen persoonlijk toezegde: Christus gaf zichzelf voor jou, voor u. We eindigden met het zingen van opwekking 710. Vader, maak mij tot een zegen. Ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw geest, Heer. Jezus, kom tot mij. Als de bron van leven die ontspringt diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin u zelf steeds mooier wordt voor mij. Na afloop bleken veel avondmaalsgangers de viering diep doorvoeld en beleefd te hebben. Vanuit de gedachte dat het kerk zijn in onze tijd hier aan de avondmaalstafel ontspringt. Ook tijdens de bijeenkomsten in kleine kring op dezelfde zondagavond werd intens en intensief gedeeld en besproken hoe het avondmaal werkelijk de kern van ons kerk zijn vormt. Ik zie 4 redenen waarom de christelijke kerk er goed aan doet om het avondmaal als kern van de kerkdienst te blijven zien. Allereerst gaat het om de inhoudelijke kern van het christelijk geloof, het sterven van Jezus Christus, onze Heiland, die ons geboden heeft hierin ons heil te zoeken, ook na zijn opstanding. De inhoudelijke rijkdom van wat dit betekent is onuitputtelijk en nog steeds een bron van veel nadenken en doordenken. In de tweede plaats komen in het avondmaal leer en leven nadrukkelijk bij elkaar. Leven uit het kruis keert de menselijke maakbaarheid om en leert ons de diepe kern van het christen zijn. Dat wij leven van wat de Vader in Christus door de Geest ons geeft. Het keert de gebruikelijke indeling in sterk, zwak om en geeft ons uitzicht op Hem die ons als enige kan redden van de dood. In de derde plaats, leren leven uit het kruis is niet alleen een kwestie van intellectuele theologische bespiegelingen. Het is iets wat we met inzet van ons hele lichaam mogen leren beleven. Juist in onze ervaringscultuur geeft de viering van het avondmaal ons hiervoor prachtige instrumenten in handen. Ten slotte, rituelen die uitdrukken wat we toch al ervaren en weten, zien we overal. Maar in het avondmaal leren we steeds opnieuw leerling te worden. Hier heb ik als kwetsbaar mens niet allereerst zelf iets te vertellen. Hier leer ik ontvangen. In brood en wijn word ik gevoed met Christus zelf, om hem vervolgens met vallen en opstaan weer door te geven. Wees mijn brood en mijn beker. Mijn ogen dorsten naar u, die de dood wilde breken. Het leven schenkt gij nu. Ria Borkent, Gereformeerd Kerkboek 128. www.steun.bijbelstudie.nl, www.contextueel.nl, Het steunpunt Bijbelstudie en het tijdschrift Contextueel bieden online materiaal aan dat helpt om in de gemeente in gesprek te gaan over het thema avondmaal en de vorm en inhoud daarvan door te denken. Caroline Burger, kom, eet en drink. Bewust avondmaal vieren. Zoetermeer Boekencentrum 2015. Een dagboekje waarmee je 4 keer 2 weken lang voorafgaand aan de viering en na afloop ervan kunt stilstaan bij het deelnemen aan de maaltijd van de Heer, afgewisseld met een paar achtergrondartikelen over het avondmaal. A. van de Beek, overigens voorstander van kinderen aan het avondmaal, wijdt in zijn boek Gemeente van Christus een hoofdstuk aan avondmaal en liturgie, hoofdstuk 5. A. van de Beek, Gemeente van Christus, Schetsen voor de Praktijk, Zoetermeer, Meinema Boekencentrum, 2013. Niet voor niets is het avondmaal een maaltijd. Eten met Jezus brengt ons binnen in de nieuwe wereld en het nieuwe koninkrijk. Daarover schrijft Tim Chester in Met Jezus aan tafel, Genade, gemeenschap en zending tijdens de maaltijd. Franeker van Wijnen, 2013. Artikel 6, thema, interview. Met Jan en Alleman aan tafel, door Helene Sietsma van Loo. Het is niet de gemeenschap met mij of met ons, maar met Christus waar het bij het avondmaal om gaat. Avondmaalsgemeenschap maak je niet, die is er in Christus. Dat is de stellige overtuiging van Willem Smouter, NGK-predikant te Apeldoorn. Hij legt uit in het avondmaalsformulier dat hij in zijn thuisgemeente en elders gebruikt, het avondmaal is dat Jezus eet met tollenaars en zondaars. En met hoeveel mensen we ook zijn, en hoe verschillend we ook zijn, er is maar één lichaam, want samen delen we het brood. In de gereformeerde traditie geloven we dat brood en wijn veel meer zijn dan een plaatje bij een praatje. Ze staan voor waarachtige gemeenschap met Christus, zijn lichaam en bloed voor ons. Een geestelijke werkelijkheid. In Christus zijn we vervolgens ook werkelijk met elkaar verbonden. In het verleden heb ik allerlei gesprekken meegemaakt over het al dan niet komen tot een gezamenlijke avondmaalsviering. En op een gegeven moment kwam ik tot het inzicht dat de Bijbel daar andersom over redeneert. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. 1 Korintiërs 10, vers 17. Gemeenschap maak je dus niet, die is er. Dat heeft veel voor me betekend. Je gelooft eerst in die eenheid en pas daarna zie je haar. Ik ben, nadat ik dat was gaan begrijpen, radicaal anders gaan preken. Waar ik eerst de Bijbel uitlegde door afwijkende opvattingen te weerleggen en vervolgens de mijns inziens juist de weg te wijzen, spreek ik nu veel respectvoller over anderen die ook tot het lichaam van Christus behoren. Er is uiteindelijk maar één brood. Daarom moeten we toch eens goed met elkaar gaan praten over hoe we vanuit dat ene lichaam dat we al vormen gezamenlijk verder kunnen. Wat versta je precies onder gemeenschap? Het klinkt als huwelijkstaal. Is die associatie terecht? Hoewel er best parallellen zijn tussen de huwelijksgemeenschap en de gemeenschap der heiligen, is dat niet de meest voor de hand liggende vergelijking. Ik heb er niet zoveel mee en de Bijbel maakt die verbinding ook niet. Dichter bij de Bijbel en de realiteit staat het beeld van het gezin, kinderen van één vader die samen aan tafel gaan. Met elkaar eten als gemeenschapsbeoefening heeft Bijbels gezien iets bijzonders. Niet omdat Jezus het avondmaal heeft ingesteld, maar andersom. Jezus deed dat omdat samen aan tafel gaan iets bijzonders symboliseert. Lang voordat hij het avondmaal instelde, was Jezus al bekend en berucht omdat hij met Jan en alle man aanlag. Als hij Zacchaeus in de boom ziet zitten, zegt hij niet, bekeer je van je zondige levenshouding, maar kom er eens uit, ik wil bij jou eten. Met elkaar aan tafel gaan betekent dat je een bondje sluit met de mensen. Een gezin is mooi en kostbaar, maar je moet dat niet romantiseren. Het is ook een lastig samenlevingsverband. En dat weerspiegelt veel meer wat ik in de kerk zie gebeuren. Je bent aan elkaar gegeven. Je broers en zussen kies je ook niet uit. en je moet het maar met elkaar zien te rooien. Een gezin moet je niet romantiseren, zeg je. In hoeverre is samen het brood breken en de wijn drinken ook delen in elkaars gebrokenheid? Hoe open zijn we daarover? Ik moet daarbij denken aan de prachtige dichtregels van J.W. Schulte-Northolt uit het gedicht Verlegen met mijn God. Maar als ik door het pad naar voren schrijd en om mij heen de arme stervelingen, mensen zo dwaas als ik de lofzang zingen, O Heer, uw bloed roept voor altijd, barmhartigheid, barmhartigheid, dan ben ik niet verlegen met mijn God, dan is hij vlak bij mij. Dan weet ik zeker dat hij mij aankijkt uit de donkere beker. Dan eet ik zijn genadebrood. Dan leef ik van zijn dwaze dood. Je deelt bij het avondmaal heel sterk het besef dat je afhankelijk bent van Gods genade. Ik zie de tranen in de ogen van de mensen als ik brood en wijn uitdeel en als ze daarna, zoals dat bij ons gaat, nog even stilstaan bij het kruis. We hebben het heel erg nodig dat dat besef landt in ons hart. En daar is het avondmaal voor bedoeld. Ik merk in gesprekken dat mensen vaak echt iets laten zien van hun zonden, bonden en wonden. Ik zie ook niet zo dat mensen elkaar lopen te veroordelen. Eerder dat als mensen in de bagger zitten, er toch met hen meegeleefd wordt. Gemeenschap strekt zich in die zin ook uit naar het leven van alle dag. De gemeente als plek waar je aanvaard wordt met alle lek en gebrek. En dat is in onze tijd bijzonder. Gemeenschap kent per definitie grenzen. Mensen die erbij horen, mensen die buiten die gemeenschap staan. Wie mogen er deelnemen aan de maaltijd van de Heer? Het vooraf overleggen van een schriftelijk attest of een andere vorm van ballotage staat heel ver van mij af. Ik zie aan het avondmaal hele rijen mensen langskomen die ik niet ken. Het is namelijk niet de gemeenschap met mij of met ons, maar met Christus, waar het bij het avondmaal om gaat. Ik heb al iets met die lui als ik zie dat ze komen om het brood en de beker te ontvangen. Aan de avondmaalstafel is ruimte voor allen die van Christus zijn. Met hen vormen we één gezin en gaan we samen eten, behalve als het echt niet anders kan. En wanneer is dat dan bijvoorbeeld? Ik moet echt mijn best doen om dat concreet te maken. Ik heb wel eens moeten spreken met mensen die een knallende ruzie hadden met andere mensen in de gemeente. En dan zeg ik, dat moet je oplossen. Zo kun je niet samen aan tafel. Het is ook voorgekomen dat mensen wilden scheiden op wat ik maar even noem de simpele manier. Dat ze een ander hebben gevonden die jonger en aantrekkelijker is. En dan zeg ik, zo gaat dat niet. Zolang je in conflict en scheiding ligt, moet je eerst dingen regelen en oplossen. Er staat, verwijder wie kwaad doet uit uw midden. Maar in een bepaald opzicht deugen we geen van allen. En het avondmaal is nu juist dat Jezus eet met tollenaars en zondaars. In het avondmaalsformulier dat ik gebruik, staat het zo. Als je denkt, ik ga gewoon door met zondigen, er is toch geen mens die het merkt, dan moet je niet komen. Dat moet ieder zelf afwegen. Behalve als het er zo ettert dat de gemeente het niet meer kan harden. Sommige kerkenraden worstelen met de toelating van samenwonende homo's en verstokte PVV'ers tot het avondmaal. Hoe sta jij daarin? Ze zijn van harte welkom aan de tafel. Het steekt me als een graat in de keel dat er kerken zijn waar ze homo's niet aan het avondmaal toelaten. Dat vind ik onbestaanbaar. Dat zou je thuis toch ook nooit doen? Met je broer die homo is, ga je, onafhankelijk van hoe je denkt, in gesprek over of dat nou wel kan. Maar ik kan me niet voorstellen dat je zegt, nu je bent gaan samenwonen, mag je hier niet meer komen eten. Zo is het ook in het huisgezin van God. Hetzelfde geldt voor mensen die zich racistisch uitlaten. Ik ben van mening dat het woord zijn werk moet doen. Op grond van mijn verkondiging haken mensen soms af. Soms krijgen ze zo de pest aan me dat ze nooit meer willen komen. En dan houdt het op. Het gesprek over meeeten moet gevoerd worden zoals dat in een gezin gevoerd wordt. Het is een beetje menselijk zoeken hoe je invulling geeft aan de hoofdlijn. Jezus eet met tollenaars en zondaars. En verwijder wie kwaad doet uit uw midden. Wij hebben als richtlijn iedereen die Jezus als Heer en Verlosser heeft aangenomen en die in zijn eigen kerk het avondmaal meeviert, is welkom. En kinderen of jongeren die nog geen openbare geloofsbelijdenis hebben gedaan, heet je hen welkom aan de tafel van de Heer? Het gebruik van de openbare geloofsbelijdenis kun je niet zomaar afleiden uit de Bijbel. Dat is een wijsheid van de kerk. Ik ben ontzettend blij met de kinderdoop, die uitdrukt: God is de eerste. Maar in de Bijbel kom je zowel tegen dat God jou gekozen heeft, als dat jij voor hem moet kiezen. De openbare geloofsbelijdenis vind ik daar een passende oplossing voor. De verantwoordelijkheid die gevraagd wordt voor een leven met God, voordat je het avondmaal meeviert. De 2 of 3 NGK-gemeenten waar kinderen wel welkom zijn aan het avondmaal, doen dat overigens grappig genoeg niet vanuit modernisme. Kinderen hebben toch ook rechten, maar vanuit oerverbondsdenken. Je ziet tegenwoordig wel gebeuren dat op kringen en conferenties het avondmaal wordt gevierd. Hoe zie jij dat? Avondmaal hoort bij de gemeenschap van Christus, bij die gemeente waar je elkaar niet uitgekozen hebt, maar aan elkaar gegeven bent. Als je avondmaal viert met je kring, je medecursisten of je conferentiegangers, dan maak je een wat intiemere kring. Je viert het avondmaal dan niet met Jan en alleman die de Heer lief heeft. Dat is namelijk wat je doet in de kerk. Maar met een club van gelijkgezinden. Ik begrijp het verlangen, maar het risico ervan is dat je selecte gezelschappen gaat maken en dat je het concept kerk eigenlijk gaat overnemen. Dat kun je in de praktijk niet waarmaken. Conferenties als Opwekking en Nieuw Wijn zijn geweldig als middel voor geloofsopbouw. Maar om mijn punt met een voorbeeld te verduidelijken, als ik in een gezin opvoedondersteuning geef, is er de valkuil dat ik de opvoeding ga overnemen. En daar zijn de ouders uiteindelijk niet mee geholpen. Zo lopen conferenties het risico dat ze voor mensen kerkje gaan spelen. En dat kunnen ze niet. Ze kunnen onmogelijk de kerk vervangen. In het beeld van het gezin dat de maaltijd gebruikt, het is niet goed voor de onderlinge verbondenheid in het gezin als je aan tafel steeds van een aantal gezinsleden hoort dat ze met elkaar, zonder de anderen, een avondje uit zijn geweest. De dragende vorm van het avondmaal is de christelijke gemeente. Artikel 7, redactioneel. Stokpaardjes door Bas Luiten, redacteur van Onderweg. Onlangs kreeg ik op zondagmiddag een verrassende reactie na afloop van de dienst, van een goede bekende die ik al enige tijd niet had gezien. Ze was enthousiast over de catechismespreek en sowieso over het feit dat er vanuit de catechismes werd gepreekt. Ze maakte dat weinig meer mee. En zo zei ze, die catechismespreken behoeden mij voor stokpaardjes van de dominees. Een opmerkelijke uitspraak. De goede bekende ging verder. Ze legde uit dat ze blij is met de leer van de kerk en dat ze daarin de breedte van Gods woord herkent. Natuurlijk staat niet alles in de catechismus, maar wat er staat zijn wel de kernen van ons geloof. Als het daar niet meer over gaat, waarover dan wel? Zo ervoer ze in de praktijk een terugkeer van steeds dezelfde onderwerpen die een dominee persoonlijk belangrijk vindt. Maar die keus kan nogal beperkt en eenzijdig zijn. Ik dacht, die geef ik even door. Niet om hiervan alles aan op te hangen, het is maar een opmerking. Maar toch, behoed mij voor mijn stokpaardjes. Kijk ook uit voor die van jezelf. Laten we blijven in de ruimte van het woord. Daar zijn belijdenissen voor bedoeld. Ze gaan over heel de raad van God, zoals ergens staat. En dat is veel ruimer dan wat je zelf zou willen zeggen of horen. Om mijzelf voor stokpaardjes te behoeden, hecht ik aan een preekbespreking, vooraf en achteraf. Vooral in een huiskring, waarin we elkaar over en weer vragen stellen over het thema, de actualiteit, de relevantie en ook de persoonlijke ervaring. Achteraf in de kerkenraad of ook weer in een huiskring. Ook maak ik wel eens spontaan een preekbespreking mee in de hal van de kerk, waar ik nooit als eerste weg ben. Vaak ben ik verrast door de toepassingen die mensen maken. Hoeveel kleurig de preek doorwerkt, is meer dan ik kan bedenken. Artikel 8, thema, reportage, het avondmaal van alle tijden en alle plaatsen, door Maarten Boersema. Hij is fotograaf, tekstschrijver en predikant van de GKV Blije Holwert. In de meeste kerken lijkt de viering van het avondmaal totaal niet meer op de maaltijd die Jezus had met zijn leerlingen. In de loop van de tijd en door de invloed van verschillende culturen is het avondmaal sterk veranderd van vorm. Maar wat is er precies veranderd? Hoe krijgt het avondmaal tegenwoordig in verschillende contexten vorm? Wat Jezus in de kring van zijn leerlingen deed, was het Pesachmaal veranderen door aan bepaalde ingrediënten een nieuwe betekenis te geven. De symboliek van brood en beker betrok hij rechtstreeks op zichzelf. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Rob van Houwelingen, hoogleraar Nieuwe Testament, schrijft in Nader Bekeken dat het belangrijk is om de historische setting voor te stellen waarin Jezus zijn leerlingen had uitgenodigd voor het Pesachmaal. Pesach was het bevrijdingsfeest van Israël, waarbij de uittocht uit Egypte in herinnering werd gebracht tijdens een uitgebreide maaltijd die de hele avond duurde. Een echt avondmaal dus. In de loop van de tijd is deze maaltijd veranderd in een avondmaal met slechts één stukje brood en een slokje wijn. Het is lastig om die verandering te verklaren, omdat er niets over op papier staat. Herman Wegman, bij Leven hoogleraar liturgie en dogmageschiedenis, signaleert in het boek Riten en Mythen dat het avondmaal in het midden van de tweede eeuw geen maaltijd, maar een dienst van schrift en tafel is. De kleine huiskerk is in die tijd misschien al ingeruild voor het grotere kerkhuis. Deze verandering van grootte kan een verklaring zijn voor de verandering van de vorm. Maar dat kan ook te maken hebben met de houding van de overheid. Zij wantrouwde geheime genootschappen en de daarmee verbonden maaltijden. Misschien hebben christenen daarom de maaltijd in de avond afgeschaft. Volgens Wegman is een mogelijke oorzaak ook te vinden in de evangeliën zelf. In de beschrijving van het paasmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde, zijn alleen de meest saillante riten en woorden opgetekend en doorgegeven. In de tijd dat de evangeliën ontstonden, hechtte men blijkbaar al geen belang meer aan de maaltijd, maar meer aan de gebaren en woorden die Jezus eigen waren. Zo is het ritueel ontstaan dat wij avondmaal noemen. Door de tijd heen is dit ritueel gebleven, al veranderde de vorm. In de 17e eeuw werd het avondmaal in Nederland zowel gaand als zittend gevierd. Vanaf het einde van de 18e eeuw werd de zittende viering de gewoonte. Jan R. Lut, theoloog en muziekwetenschapper, schrijft in Breed of Heaven dat in de 20e eeuw het besef groeide dat bij een zittende viering een belangrijk aspect van het sacrament, de gemeenschap, onvoldoende werd benadrukt. Bij een zittende viering kwam de gemeenschap namelijk altijd in verschillende groepen aan tafel. Met de terugkeer naar een gaande of staande viering wilde men het aspect van de gemeenschap meer benadrukken en minder nadruk leggen op de individuele beleving en het zondebesef. Deze laatste opmerking laat zien hoe door de vorm van het avondmaal bepaalde accenten in de beleving bewust of onbewust benadrukt worden. Iets soortgelijks is waar te nemen in de verschillen tussen hedendaagse avondmaalsvieringen. Jos Kolijn, die jarenlang vanuit de GKV was uitgezonden naar Oekraïne, vertelt dat in de kerken waar hij werkte het brood en de wijn door mensen zelf werd meegenomen. Het brood werd gebakken door gemeenteleden. Er was een rond brood en tijdens de viering scheurde de predikant er stukken van af. Op deze manier werd de gemeenschap benadrukt. Colijn herinnert zich ook dat het overgebleven brood na afloop van de dienst direct aan de kinderen werd uitgedeeld. Ik had soms wel het gevoel dat hiermee extra werd benadrukt dat het gewoon brood was. Tijdens de viering had het een speciale functie, maar het bleef normaal brood. Eens in de maand werd het avondmaal gevierd. Naast het avondmaal werd er na de dienst een liefdemaaltijd gehouden, waarbij we uitgebreid met elkaar aten. Beide maaltijden droegen bij aan de versterking van de gemeenschap. De versterking van de gemeenschap door het avondmaal wordt ook door Peter Strating, voorganger in de Havenkerk, NGK, in de Haagse Schilderswijk ervaren. Tijdens de viering van het avondmaal staat de hele gemeente in een kring. In de loop van de tijd is het aantal bezoekers toegenomen, waardoor gedeeltelijk een dubbele kring is ontstaan. Maar het principe is gelijk gebleven. Een paar willekeurige mensen delen brood en bekers uit en we eten en drinken gezamenlijk en tegelijk. Door de intimiteit en de gezamenlijkheid wordt de gemeenschap intensief beleefd. Wouter van Velen, oud-voorganger van de GKV Loenen aan de Vecht en nu predikant in Frankrijk, zegt dat Fransen over het algemeen erg op zichzelf zijn en erg individualistisch. Een praatje maken met iemand op het schoolplein wordt al gauw als bemoeizuchtig ervaren. Tegelijkertijd, en dat is paradoxaal, zie ik een enorm verlangen naar saamhorigheid. Dorpsfeesten, maaltijden en bingo's bieden daarin een uitkomst. Het zou wel eens kunnen dat er om die reden binnen onze kerken zoveel waarde wordt gehecht aan het avondmaal. Daar gebeurt namelijk iets wat in de dagelijkse praktijk zo lastig te realiseren is: het oefenen van gemeenschap. Van Velen vermoedt dat bij het avondmaal in Franse protestantse kerken over het algemeen meer nadruk wordt gelegd op het ervaren van gemeenschap dan op het gedenken van het offer van Christus. Natuurlijk is dat laatste belangrijk, daar draait het om, maar de gemeenschap is waar het Velen om gaat. In principe wordt aan de avondmaalsganger zelf overgelaten of hij of zij al dan niet deelneemt, aldus Van Velen. Dat past ook heel goed bij de Franse cultuur. Een ander heeft niets over jouw privéleven te zeggen. De tucht zoals we die in Nederland kennen, bestaat hier niet. Je moet elkaar niet te dicht op de huid komen. Iemand afhouden van het avondmaal is ondenkbaar. Wel wordt bij de nodiging gezegd dat het avondmaal voor hen is die Christus als hun Heer en Verlosser aanvaarden. En dat is natuurlijk ook een vorm van tucht. Deze manier van doen stelt Van Velen wel voor lastige theologische vragen, want hij komt veel naamchristendom tegen. Christenen die alleen voor een doop, huwelijk en begrafenis komen. Hoe bewaar je dan het heilige karakter van doop en avondmaal? Uiteindelijk is dat natuurlijk niet aan mij, maar aan God. Dat is een grens die ik in acht moet nemen. Of zoals een Franse collega tegen me zei: als predikant ben je hier geen herder, maar een herdershond. Je probeert de kudde een beetje bij elkaar te houden, in naam van de herder. Jan Boersema, predikant binnen de GKV en namens de verre naasten ook werkzaam in Indonesië, maakt in Indonesië geregeld mee dat er een openbare schuldbelijdenis plaatsvindt of dat iemand een verklaring geeft, zodat de gemeente weet dat de betreffende broeder of zuster gerechtigd is aan het avondmaal aan te gaan. Opvallend is ook het huisbezoek, voorafgaand aan elk avondmaal, zoals het lang geleden ook in Nederland gewoon was, vertelt hij. Helaas komt het gesprek meestal neer op de vraag of er geen bezwaren zijn om het avondmaal te vieren. En is er daarna gelegenheid om alle onmin bij de kerkenraad te brengen. Maar ik maak gelukkig ook mee dat de broeders in de kerkenraad voorafgaand aan de viering mooie getuigenissen geven en dat het verlangen om de Heer te ontmoeten eerlijk wordt uitgesproken. In de Haagse Havenkerk gaat het er anders aan toe. Peter Strating: iedereen wordt genodigd door de Heer, ongeacht wie hij is. De Havenkerk kent een aantal laaggeletterde mensen die de kerkdiensten bezoeken. Deze mensen hebben vrijwel allemaal geen kerkelijke achtergrond. Ze zullen niet alles begrijpen, maar ze horen er wel bij. Deel hebben aan de gemeenschap is belangrijk, en daarom worden zij van harte uitgenodigd om mee te doen. Vaak noem ik wel de mogelijkheid om brood en beker aan je voorbij te laten gaan. Want ook als je niet meedrinkt of eet, hoor je bij de kring. Maar dat wordt zelden gedaan. Onze stelregel is dat iedereen welkom is aan de tafel van de Heer, vergelijkbaar met wat we vinden in het evangelie over de mensen met wie Jezus at. Artikel 9. Nieuws. Landelijke Toerustingsdag NGK. Op 21 mei wordt in het Korlaar College in Nijkerk een landelijke toerustingsdag gehouden voor werkers in de kerk, predikanten, ouderlingen, diakenen, kerkelijke werkers, jeugdouderlingen, jeugdleiders, jeugdwerkers, missionairwerkers en commissies en werkgroepen die op deze terreinen actief zijn. Het thema is De kerk en ik, waar we bouwen, waar we breken. Deelnemers hebben de keus uit 14 workshops over onder meer de essentie van het ambt, accountability, jongens en meiden, geloofsgesprekken, de spelende kerk en tijd voor gebed. Met medewerking van onder andere Arine Brouwer, Sonja Nachtegaal, Pieter Kleingeld, Daniel Timmerman, Alex Boshuizen, Kors Visser. Meer info en opgave www.ngk.nl/toerusting/ngt/21/mei/2016. Inspiratieweekend Nederland zoekt. De beweging Nederland zoekt organiseert van 10 tot en met 12 juni in Assen een inspiratieweekend voor kerken, teams en kerkleden die verlangen om het christen zijn handen en voeten te geven. In toespraken en workshops worden concrete handvatten gegeven over discipelschap en kerk zijn als familie op missie. Medewerking van onder andere Rich en Anna Robinson, Rudolf Setz, Remmelt Meijer, Theo Visser en Arnoud Drop. Meer informatie en opgave www.nederlandzoekt.nl. Komen en gaan. Aangenomen naar GKV Leek, R. Prins uit Buitenpost. Aangekomen naar GKV Rotterdam-Delfshaven, PJC Colijn, Leeuwarden, die bedankte voor Kampen Noord. Verbonden aan de GKV Middelharnis, kandidaat C. van Zwol, Nijkerk. De GKV Zwolle-Zuid bericht dat de deputaten pastorale zorg aan doven en slechthorenden, het dienstverband van dominee T.J. van Dijk als dovenpredikant per 1 april hebben beëindigd. Hij kan tot nader order vanwege persoonlijke omstandigheden niet benaderd worden voor preekverzoeken of beroepingswerk. De NGK Regio Oost heeft het preekconsent verlengd van mevrouw J.A.E. de Groot, Apeldoorn, telefoonnummer 06-49-89-69-16. jdg_janneke@hotmail.com. Dominee R.C.H. Post heeft afscheid genomen van de GKV Valkenburg en de GKV Rijnsburg wegens emeritering. Hij werd predikant in 1979 en diende voorheen de gemeenten van Spakenburg-Zuid, Missionairendienst, Zuidhoorn en Ommen, later Ommen-Noordoost. Artikel 10. Opinie. Wat is een juist moment om te dopen? Door Luiten Harm Kooi. Luiten Harm Kooi is predikant van de GKV Nieuw-Leuzen en heeft een passie voor de vroeg-christelijke kerk. Regelmatig vlamt de discussie over kinderdoop versus volwassendoop op. Recent wordt ingezoomd op de vraag of verschil van inzicht hierover kerkelijke eenheid in de weg mag zitten. Het is interessant het perspectief wat verder te verbreden, naar de kerk van de eerste eeuwen. Want de discussie over het juiste moment van de doopbediening is al zo oud als de kerk. De eerste keer dat er expliciet gesproken wordt over de kinderdoop is rond het jaar 200 bij Tertullianus uit Carthago in zijn geschrift over de doop. Hij wil niet dat er te snel gedoopt wordt. Men moet geen parels voor de zwijnen gooien. Ook heeft hij een aantal bedenkingen om kleine kinderen te dopen. Afhankelijk van de omstandigheden en gezindheid en ook de leeftijd van de desbetreffende persoon kan het beter zijn de doop uit te stellen. En met name geldt dit in het geval van kleine kinderen. Je kunt beter niet te snel dopen. Het is maar de vraag of de doopouders zich aan hun beloften houden. In die lijn maant hij ook tot voorzichtigheid bij de doopbediening aan jongvolwassen mannen en vrouwen. Origenes heeft een andere visie. Hij zegt in zijn 14e preek over Lucas, Lucas 2, vers 22, gehouden te Caesarea rond het jaar 235, geen mens is onbevlekt, nog geen dag van zijn leven op aarde. Job 14, vers 4 tot 5. Door het geheimenis van de doop wordt de bevlekking van de geboorte teniet gedaan. Daarom worden ook kleine kinderen gedoopt. En in zijn 8e preek over Leviticus, die hij zo rond 240 gehouden heeft, zegt hij in een uitleg over Psalm 51, vers 7, in ongerechtigheid ben ik geboren, het volgende. Omdat de doop van de kerk bediend wordt ter vergeving van zonden, wordt de doop van de kerk bediend aan de kinderen. Want als er in kinderen niets zou zijn wat vergeving of genade nodig heeft, dan zou die doop overbodig zijn. Ook in zijn commentaar op de Romeinenbrief van Paulus, geschreven rond het jaar 245, spreekt Origenes over de zonde die al in het leven komt voor de geboorte. Hij schrijft opnieuw over Psalm 51 en zegt dan: maar volgens het Bijbelverhaal is er van een specifieke zonde van zijn moeder geen sprake. Daarom heeft de kerk een traditie vanaf de apostelen om de doop ook aan de kinderen te bedienen. Origenes betoogt dat hun zonden moeten worden weggewassen met water en geest. Catacomben. Uit de citaten van beide kerkvaders worden twee dingen duidelijk. 1. Er zijn schriftelijke bronnen vanaf het jaar 200 die duidelijk verwijzen naar een bestaande praktijk van kinderdoop. Deze praktijk wordt zelfs een apostolische traditie genoemd. En 2. Tegelijk is er discussie over het juiste moment waarop de doop bediend wordt. Kennelijk is er verscheidenheid in de praktijk van de doop. Tertullianus, die dan nog lid van de katholieke kerk is, kan hierover ongehinderd zijn gedachten de vrije loop laten. Toch moeten we niet te snel conclusies trekken. Spiritualiteit is niet statisch en men legde vroeger andere accenten bij de waarde van de doop dan wij nu doen. In de catacomben van Rome zijn bijvoorbeeld twee grafschriften gevonden uit de 3e eeuw met de volgende teksten: onze lieve Tyche leefde 1 jaar, 10 maanden, 15 dagen. Zij ontving genade. Tussen haakjes werd gedoopt op, en dan volgde de datum. Zij gaf haar ziel over op dezelfde dag. En Irene, die met haar ouders 11 maanden en 6 dagen leefde, ontving genade op 7 april en gaf haar ziel over op 13 april. De reden van deze doop vlak voor het sterven wordt in een ander grafschrift duidelijk. Geheiligd tot de goddelijke dood. Florentius maakte dit moment voor zijn verdienstelijke zoon Apronianus, die 1 jaar, 9 maanden en 5 dagen leefde. Omdat zijn oma zoveel van hem hield en ze zag dat hij doodging, vroeg zij het aan de kerk, zodat hij deze aarde heeft verlaten als een gelovige. Ook hier blijven veel vragen onbeantwoord. Maar de volgende conclusie kan worden getrokken. Bij een naderende dood werden er in de 3e eeuw te Rome kleine kinderen gedoopt. Zelfs als de ouders kennelijk niet geloofden, maar oma wel. De kerk nam daarin geen initiatief, maar een familielid. En de doop werd gezien als een toegang naar het eeuwige leven. Zo is de kerkgeschiedenis een rijke bron van informatie. Helaas wordt haar ook regelmatig geweld aangedaan als vindplaats van het eigen gelijk. Dan projecteert men een discussie van nu op een situatie van bijna 2000 jaar geleden. En verliest men uit het oog dat rond liturgische zaken en tradities er in de kerk van de eerste eeuwen grote plaatselijke verschillen mogelijk waren. De veelkleurigheid in de ongedeelde katholieke kerk was groter dan wij ons nu kunnen voorstellen. Pas eeuwen later trad er een proces van uniformering op. Verder spelen veel zaken die men toen heel belangrijk vond, tegenwoordig veel minder een rol, en omgekeerd. Bovenstaande grafschriften uit de derde eeuw geven de indruk dat de vergeving van zonden door de doop veel meer een levende realiteit was dan nu. Geloofsvoorstellingen en uitingen van spiritualiteit veranderen nu eenmaal. Dat vindt ook zijn weerslag in de liturgie en het gebruik van de sacramenten. Er is altijd geworsteld met de heiligheid van de doop. Tertullianus is tegen een doop als volksgebruik. Ook de wederdopers in de 16e eeuw formuleerden daarom een nieuwe doop van bekering. Met het oog op de geestelijke vervlakking legden de voorgangers van de nadere reformatie steeds meer nadruk op de noodzaak van bekering na de doop. Soms met zoveel nadruk op zelfonderzoek dat er geen geloofszekerheid meer overbleef en Gods beloften slechts voorwaardelijk leken, wat in bepaalde zware reformatorische kerken nog altijd gebruik is. Abraham Kuyper had meer dan 100 jaar geleden moeite met het doopautomatisme van de volkskerk. Wel dopen, geen bezieling en levensheiliging. En formuleerde mede daarom zijn leer van de veronderstelde wedergeboorte. Die bracht veel beroering en leidde tot de vrijmaking van 1944. Kennis van de historische achtergronden kan ons helpen om helder te krijgen waar een bepaalde discussie ten diepste over gaat. Zo kan de studie van de vroegchristelijke kerk leiden tot meer begrip voor spirituele verscheidenheid. Meer aandacht voor de wijze waarop men toen met regionale verscheidenheid één kon zijn, lijkt me een belangrijke opdracht voor de Nederlandse kerken anno 2016. Artikel 11, Woordzoeker, van Gaaien, Liefde en Christus, door Jan Mudde. Hij is predikant van de Wilhelmina-kerk, een NGK, in Haarlem. Daarna vatte Simson liefde op voor een vrouw in het dal Sorek, Delila genaamd, Rechters 16, vers 4. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Matthäus 5, vers 46. Het is zo'n dag dat alles proeft naar lente. De lucht is nog fris, maar de zon begint kracht te ontwikkelen. De willig zit al in zijn lichtgroen blad. De overige bomen staan op het punt uit te botten. Een ekster gaat op in de bouw van zijn nest. Een jongen en een meisje lopen hand in hand over het pad. Vogelgeluiden komen van alle kanten terwijl ik langs het spaarne fiets. De trillers van de winterkoning, het gekweel van de roodborst, het tweetonige en daardoor eentonige geluid van de tjiftjaf. Dan hoor ik enkele zachte, warme klanken die ik niet meteen kan thuisbrengen. Ze hebben iets weg van het koeren van een duif, maar daardoorheen klinken zacht, krassende klanken die niets duifachtigs hebben. En kijk, ik zie op een bladloze tak twee gaaien zitten. Met hun snavels strijken ze liefderijk langs elkaars hals en vleugels en fluisteren ze elkaar allerlei kooswoordjes in de oren. Ik stap even af en zie het aan. En eerlijk gezegd, ik mag gaaien niet. Mooie, maar meedogenloze moordenaars zijn het. Hun vellige krijs in mijn achtertuin belooft voor de andere vogels zelden iets goeds. Met vals spiedende ogen loeren ze naar het volgende nest dat ze leeg kunnen roven. Maar nu hoor ik, verbaasd, het zacht klokkende, zelfs verlokkende geluid aan. Dat deze schitterende schreeuwers zulke prettige klanken kunnen voortbrengen, ik wist ervan, maar maak het nu voor het eerst mee. De minnezang van de gaai. Driftmatig. Dit is niet de liefde die de Heer Jezus ons heeft voorgeleefd en aangeleerd. De liefde die het menselijk samenleven op koninkrijksniveau brengt. De gaaienliefde bevindt zich helemaal in de sfeer van het instinctieve, het driftmatige. Het is een soort liefde waardoor Simson, hij kon een leeuw doden, het schoothondje van Delila werd. Gewillig liet hij zich door haar temmen en trimmen. Het is een soort liefde waardoor Esau, wiens liefde net als die van zijn vader Isaac door de maag ging, zijn eerstgeboorterecht verkocht. Het is het soort liefde dat mensen in vervoering het volkslied doet zingen, om even later uit vaderlandsliefde de ramen van een AZC in te gooien. Het is naïef om deze liefde zonder reserve ware liefde te noemen, zelfs als ze tot offers bereid is. Ook deze liefde moet opnieuw geboren worden. Andere orde. Jezus' liefde is van een andere orde. Ze is een afspiegeling van Gods liefde. Ze heeft de naaste lief als zichzelf. Ze heeft zelfs vijanden lief. Het is een liefde die zich pas als liefde bewijst, als de gaaienliefde, vergeef me de uitdrukking, over is. Het is een liefde die daar mogelijk wordt, waar de mens met Christus sterft aan het kruis en met hem opstaat in een nieuw leven. De liefde in elke vorm mag gevierd worden in de kerk. Over een huwelijk mag God zegen gaan. Maar die zegen wordt in een passende positie ontvangen, op de knieën aan de voet van het kruis. Zelfs in de uitwerking van de onbekeerde liefde zie je wat liefde vermag. Zelfs de niet wedergeboren liefde kan, tijdelijk althans, de grootste schreeuwer tot een zoetgevoicede minnaar maken. Hoeveel meer kan Christus liefde dan met ons doen? Om over na te denken. Leg jezelf eens op de snijtafel en ontleed eerlijk je eigen gevoelens. Wie heb jij lief en waarom? Hoeveel gaaienliefde zit er in jou? Wat zou er allemaal in de wereld veranderen als mensen elkaar gingen liefhebben zoals God ons lief heeft? Wat moet er met jou gebeuren om lief te hebben met de liefde van Christus? Artikel 12, kolom. Verspieders, door Eline de Bo. Ze is schrijfster met een missionaire roeping. Kan ik dan zelfs in de kerk niet onbespied blijven, klaagt een gemeentelid. Het is een reactie op een overzichtsfoto van een kerkdienst die op de Facebookpagina van de gemeente geplaatst is. De focus van het plaatje is het gezin op de voorste rij, na een aantal bewogen jaren net teruggekeerd van het zendingsveld. De zuster met bezwaren is vaag op de achtergrond te zien. De professionele fotograaf, die zijn gave om niet met zijn kerk deelt, voelt zich veroordeeld. Hij begrijpt heel goed dat het in de kerk om het woord gaat. Daarom probeert hij vrijwel onzichtbaar en geruisloos, notabene op verzoek van de kerkenraad, plaatjes te schieten. Zo vangt hij mooie beelden van het gemeenteleven en deelt ze als opgerichte stenen. Die herinneren aan bijzondere momenten die we met elkaar beleven. Geen enkele foto waar mensen duidelijk herkenbaar op staan, wordt zonder toestemming gepubliceerd. Want dat ligt gevoelig, zo blijkt maar weer. Mensen krijgen het idee dat ze op hun hoede moeten zijn. Net als op straat kan er ook in de kerk zomaar een camera hun gedrag registreren. Terwijl het huis van God een veilig thuis zou moeten zijn. Is het onmogelijk om helemaal jezelf te zijn als je weet dat die ontspannen beelden gedeeld kunnen worden met de wereld? Misschien niet als je bedenkt dat die foto's een hoger doel kunnen dienen, zoals transparantie, het tonen van een aanstekelijk, gezellige of ontroerende beelden van gemeente zijn, of een foto van Gods kinderen als loflied. De samenleving communiceert meer en meer met plaatjes. Als de kerk de uitwerking van het woord met haar omgeving wil delen en uitnodigend wil zijn, dan kunnen beelden boekdelen spreken voor mensen die heimwee naar God hebben of hunkeren naar een warme gemeenschap. Bespieden noemde ze het. Het doet me denken aan de verspieders die het beloofde land gingen ontdekken. Ik hoop dat er ook verspieders actief zijn op de Facebookpagina van onze kerk. En dat ze daar een voorproefje krijgen van de gemeenschap van Christus. Artikel 13. Missionair. Op je 70ste moeder worden. Als opa of oma heb je van je kleinkinderen wel de lusten en niet de lasten, zeggen we wel. Het is tijd voor rust en een lege agenda, want anderen namen het stokje over. Op veel plaatsen in Zuid-Afrika gebeurt echter het omgekeerde. Grootouders nemen het stokje over van hun kinderen en zorgen voor de kleinkinderen. In de Zulu-cultuur woonden de verschillende generaties samen in één huishouden. De taken en de zorg werden samen gedeeld. Twee ontwikkelingen brachten daar verandering in. Veel volwassenen trokken met hun kinderen naar de stad. En veel mensen krijgen aids. Veel van die aids-slachtoffers komen terug naar de ouderlijke kraal op het platteland, ziek en zwak om daar te sterven. Zij brengen hun kinderen mee terug. De grootouders, meestal de oma's, moeten hun zieke zoon of dochter verzorgen en lopen daarbij het risico op besmetting met het HIV-virus. Bovendien moeten die oma's ervoor zorgen dat er eten op tafel komt, dat er kleding is en dat hun kleinkinderen naar school gaan. Geen kleine opgave. En dat terwijl het inkomen van de werkende zoon of dochter wegvalt. De oma's leven van staatspensioentjes en die zijn niet genoeg voor een heel gezin. Soms kan een oma de status van pleegouder krijgen en voor de kinderen een uitkering aanvragen. Dat helpt, al is het niet erg veel. Maar zo'n uitkering regelen is vaak een lang en soms hopeloos proces. Er staan zoveel mensen in de rij voor elk loket en alle papieren voor een aanvraag moeten in orde zijn. Maar veel oma's missen de geboortecertificaten van hun kleinkinderen of hun eigen papieren. Bedreigd. Opeens weer moeten verzorgen, de rol van moeder overnemen, is een erg zware opgave als je oud bent geworden. Je bent niet sterk en snel meer. Voor 5 tot 9 kinderen zorgen en de hele huishouding doen, vraagt eigenlijk te veel. Een van de oma's zei daarom tegen haar kleindochter op de middelbare school: stop maar met school, kom thuis helpen. Je ziet toch dat het me te veel is? En zo wordt met name het onderwijs aan meisjes bedreigd. Bovendien, tieners opvoeden op je 70ste is niet gemakkelijk. Vooral als het jongens zijn, die luisteren niet naar vrouwen. En in dat alles moeten ze ook nog het verlies van hun eigen kind of kinderen verwerken en de kleinkinderen begeleiden bij hun rouwproces. Isolement. Veel ouderen raken in een sociaal-emotioneel isolement, omdat er zoveel taken op hen afkomen. Er is geen tijd meer om met de buurvrouw te praten of een bijeenkomst te bezoeken. Geen tijd meer voor de gezellige lunchclub voor ouderen. Het is een heel ander leven dan oma zich had voorgesteld. Ze kan niet rustig voor de hut zitten en genieten. Alle rust, privileges en tijd voor jezelf zijn verdwenen. En wie zorgt er voor oma wanneer ze zelf ziek wordt? Thuiszorg. De thuiszorgers van Sisanani ondersteunen deze oma's. Ze leggen bezoeken af, ze maken tijd voor gesprek en geven advies over opvoeden en zorg. Ze bieden hulp bij het regelen van uitkeringen en papieren. En ze brengen eten en kleding als dat nodig is. Als kerk wil je de redding van het evangelie en praktische hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. Het missionair zijn en het diaconale werk lopen ook in Afrika vaak in elkaar over. De zorg voor weduwen en wezen is hier de zorg voor oma's en wezen. Geloofsopvoeding en het evangelie doorgeven aan tieners is voor de oma's erg moeilijk. Daarom bekostigt Sisanani ook kerkelijke tienerprogramma's. Wilt u voor dit werk bidden? Marga Baron is manager van Sisanani in Zuid-Afrika. Meer informatie op www.sisanani.nl. Bid voor de werkende generatie, dat ze ervoor zorgen gezond te blijven. De oma's die zo'n zware taak hebben. De kleinkinderen die als wezen groot moeten worden. De werkers van Sisanani die bij de vele problemen hulp bieden. Artikel 14. Stimulans. Colleges AKZ Plus online beschikbaar. Al jaren biedt AKZ Plus een gezamenlijke onderneming van de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische Universiteit Kampen en Hogeschool Via te Zwolle aan geïnteresseerden van buiten deze instellingen de mogelijkheid om op locatie bijbelstudiebijeenkomsten bij te wonen. Zo werden en worden er cursussen Nieuw Testamentisch Grieks aangeboden, cursussen Bijbellezen, hermeneutiek, geloof en wetenschap, workshops voor jongerenwerkers en voor diakenen en nog veel meer. Tegenwoordig hoef je voor het volgen van de cursussen en workshops niet eens meer de deur uit, maar kun je ze online volgen, individueel of met een groep. Daarmee komt een schat aan toerustingsmateriaal beschikbaar, ook voor bijvoorbeeld kringen en bijbelstudiegroepen. Er zijn wel kosten aan verbonden, maar abonnementen zijn er in soorten en maten. Kijk op www.akzplus.nl voor het volledige aanbod en de voorwaarden. Vloggen over de uitverkiezing. Theoloog Maarten Wisse van onder meer Zo zou je kunnen geloven en Cruciaal is vorige maand begonnen met vloggen, het maken van een videoblog. Hij doet dat, zo vertelt hij in het eerste filmpje, om zijn gedachten te ordenen voordat hij aan het schrijven slaat. Dus ter voorbereiding op het schrijven van een artikel over predestinatie, uitverkiezing, wijdt hij daar een serie vlogs aan. Als God toch al gekozen heeft, wat doet mijn verantwoordelijkheid er dan nog toe? Is de hamvraag in veel gesprekken over uitverkiezing. Het is geen eenvoudig onderwerp, maar volgens Wisse wel belangrijk om goed te kunnen begrijpen wie God is en hoe hij werkt. Zorgvuldig redenerend zoekt de theoloog bouwstenen die recht doen aan Gods keuzevrijheid. De ruimte die God heeft om mensen al dan niet te kiezen. Er zijn daarbij twee uitersten denkbaar. Aan de ene kant de opvatting dat het menselijk handelen er eigenlijk niet toe doet. Je bestemming ligt al vast van voordat je bestond. Deze opvatting kan leiden tot goedkope genade of onverschilligheid. En aan de andere kant de opvatting dat mensen daarin wel een te grote rol krijgen en zelf het gewicht van de beslissing over hun bestemming moeten dragen. De serie die op dit moment waarop ik dit schrijf nog niet is afgerond, is te vinden op Wisse's website www.geloven.nu. Verheerlijking. Op 28 februari 2016 overleed Dr. Anders Henk Vreekamp na een ongeval in zijn woonplaats te Epe. De avond ervoor preekte hij in de Adventkerk, PKN, in Amersfoort over de verheerlijking op de berg, Lucas 9. Uiteraard onwetend van het feit dat hij amper 24 uur later zelf Jezus van aangezicht tot aangezicht zou mogen aanschouwen. Onder de titel De glans van de hemel verscheen vorige maand die laatste preek in gedrukte vorm. De preek voerde ons mee de berg op, met Mozes en Jezus, schrijft zijn vriend dominee J.H. Gijsbetsen in een woord vooraf. Achteraf ontdek je de nabijheid van de climax, de ontmoeting van Henk met de eeuwige. Van verheerlijking ging het tot verheerlijking. Artikel 15, jeugdwerk, communiceren met jongeren, deel 4, het eerste contact, door Paul Smit. Hij is jeugdwerker bij het NGJ, met bijdragen van Karen Schelen, NGJ, en Anko Aussoren, praktijkcentrum GKV. Jouw vader is zeker een piraat, want jij bent de schat die ik zocht. Ik heb geleerd dat sterren ver van ons verwijderd zijn. Hoe kun jij dan naast me staan? Twee voorbeelden van grappige openingszinnen, populair onder jongeren. In de praktijk zijn de beste openingszinnen echter veel alledaagser. Gewoon vertellen wat je oprecht wil zeggen is meestal de beste manier om contact te maken, ook met jongeren. Er hangt vaak een mythe rondom het contact leggen met jongeren. Mensen denken dat je jezelf anders moet gedragen als je met hen contact wilt maken, populaire taal gebruiken, flauwe grappen maken. En zeker jongeren houden van een geintje en zo'n geintje kan helpen om een gesprek te starten. Maar jongeren komen echt niet van een andere planeet. Op iemand afstappen die je nog niet kent is altijd een waagstuk. Daarin verschillen jongeren niet wezenlijk van volwassenen. Voor het eerst contact maken met een jongere, ook al kennen jullie elkaars gezicht en naam, kan nog steeds lastig zijn. Je weet namelijk nooit of de jongeren op een gesprek zitten wachten. Daarin zit gelijk de sleutel voor dat eerste contact. Jij wilt kennis maken en dat betekent dat jij degene bent die jezelf voorstelt en interesse toont. Schrijf of vertel de eerste keer echter niet al te veel over jezelf. Je probeert immers die jongeren te leren kennen. Haal niet van alles uit de kast bij het eerste contact, maar zorg ervoor dat je vooral scherp hebt waarom je contact wilt maken. Wat is je passie om met jongeren in contact te willen komen? Blijf daarin dicht bij jezelf. Bedoeling. Voor de jongeren is het belangrijk dat gelijk duidelijk is waarom je contact maakt. Wat is jouw bedoeling? Je kunt als doel hebben om de jongeren te leren kennen. Wees dan geïnteresseerd in wat hij of zij doet en wie zijn of haar vrienden, vriendinnen zijn. Vraag naar studie, werk, hobby's, contacten via het clubwerk. Je kunt daarin ook iets van jezelf delen, bijvoorbeeld over jouw interesses. Als het echter alleen om een eerste kennismaking gaat, maak het dan niet te lang. Ga zeker niet staan preken. Wees kort en bondig. Benader de jongeren niet met een verborgen agenda. Bijvoorbeeld doordat je via deze kennismaking de jongeren wilt uitnodigen voor een activiteit. Wees eerlijk en duidelijk over je bedoelingen. Als je de jongeren direct uitnodigt voor een clubactiviteit, kan dat de indruk wekken dat je niet echt geïnteresseerd was in de kennismaking zelf. Uiteraard kan het zo zijn dat een activiteit naadloos aansluit bij de jongeren. Als je dat op een natuurlijke en spontane manier ter sprake brengt, zal dat veelal geen probleem zijn. Natuurlijk. Het eerste contact moet vooral iets natuurlijks hebben van beide kanten. Als je uit elkaar gaat en de jongere denkt, oh kwak Bart, ongemakkelijk, dan is er iets niet goed gegaan. We benadrukken daarom als jeugdwerkadviseurs dat oprecht geïnteresseerd zijn in de jongeren een absolute noodzaak is. Als volwassene stap je letterlijk of figuurlijk op de jongeren af en vraag je of je op hun terrein mag komen. De meeste jongeren vinden dat erg leuk. Ze hebben altijd wel iets te vertellen over hun hobby's en met wie ze omgaan. Blijf dan wel eerlijk als je geen idee hebt waar ze het over hebben. Een reactie als nooit van gehoord, vertel eens, komt een stuk beter over dan proberen mee te praten en de plank misslaan. Jongeren verwachten echt niet dat volwassenen alles begrijpen wat ze doen. Juist daarnaar vragen biedt de mogelijkheid om die eerste verbinding te maken. Kortom, blijf dicht bij jezelf en wees eerlijk en duidelijk over je bedoelingen. En succes met het aanspreken van de jongeren die je nu in gedachten hebt. Media tips. Vind jij het lastig om zomaar met iemand een praatje te maken? Dan is het misschien makkelijker om iemand uit te nodigen om samen iets te doen. Je hebt dan een concreet onderwerp. De activiteit is vervolgens een goed moment om op een laagdrempelige manier contact te krijgen. Ga bijvoorbeeld eens samen koken, gamen, wandelen of bezoek een andere kerkdienst. In de auto praat het vaak gemakkelijk. Zorg ervoor dat de jongeren je kennen en dat ze jou zien als iemand die ze kunnen vertrouwen. Heb begrip en geduld wanneer jongeren niet direct alles wat hen bezighoudt kunnen en willen vertellen. Probeer hun vertrouwen te winnen door zelf open te zijn en te laten merken dat je er voor hen wilt zijn. Denk na over de manier waarop je in gesprek wilt gaan met de jongeren. Waar zou de jongere zich op zijn gemak voelen? En op welke manier zou hij of zij graag door jou aangesproken willen zijn? Agenda. 13 tot 16 mei, Pinksterconferentie Opwekking, met als thema Samen Jezus leven. Zie www.opwekking.nl/conferenties/Pinksterconferentie. Zaterdag 21 mei 2016, Landelijke Toerustingsdag NGK, voor iedereen die actief is in de gemeente. Thema De Kerk en Ik, waar we bouwen, waar we breken. Zie www.ngk.nl/agenda/landelijke-toerustingsdag. Van 23 tot 29 juli, zomerconferentie Nieuw Wijn. Thema eenheid. Zie www.zomerconferentie.nieuw-wijn.nl. 28 juli tot 3 augustus, 10 Street. 4000 tieners uit heel Europa komen samen voor aanbidding, bijbelstudie, sport en natuurlijk een hoop lol. Zie www.teenstreet.de/nl/home.html. Artikel 16. Wandelen met God. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Door Jeroen Sietsma. Hij is predikant van de Koningskerk GKV in Zwolle. Verdriet en troost horen bij elkaar, maar het is een moeilijke combinatie. Verdriet uiten is vaak moeilijk, troost bieden ook. Als troosten niet mogelijk is, wees dan in ieder geval verdrietig met wie verdriet heeft. Mensen die verdriet hebben trekken soms een muur op om zich heen. Alles gaat goed hoor. Veel medemensen weten niet hoe ze met het verdriet van anderen om moeten gaan en mijden hen daarom. Hun eigen onzekerheid is voor hen belangrijker dan het verdriet van de ander. Veel mensen worden daardoor op een afschuwelijke manier in de steek gelaten als het erop aankomt. Troosten is moeilijk. Moet je Job tekeer horen gaan tegen zijn vrienden? Niets dan ellende brengt mij jullie troost. Een eindeloze stroom van lege woorden. Job 16, vers 2 en 3. En hij had nog gelijk ook. Zijn vrienden waren bij hem gekomen en hadden 7 dagen gezwegen. Geweldig dat ze er zo voor hun vriend wilden zijn. Maar waren ze maar blijven zwijgen. Jobs vrienden probeerden God te verdedigen en een antwoord te vinden op het lijden van Job. Maar wij hoeven God niet te verdedigen. Er is geen antwoord op het lijden. Ruimte. Paulus geeft in Romeinen 12 een serie praktische opdrachten. Ze zijn allemaal een uitwerking van de eerste opdracht: laat uw liefde oprecht zijn. Vers 9. Wat hoort bij echte liefde? Onder andere, heb verdriet met wie verdriet heeft. Er is iets opvallends aan deze opdracht. Het is namelijk geen opdracht om te troosten. Paulus zegt niet, troost wie verdrietig is. Hij zegt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Verdriet heeft zijn eigen waarde en mag ruimte krijgen. Het is niet iets wat zo snel mogelijk opgelost moet worden. Verdriet heeft zelfs geestelijke waarde. Als je een medemens in zijn verdriet leert kennen, leer je ook het verdriet van God kennen en zo God zelf. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Deze opdracht doet recht aan hoe moeilijk het is om te troosten. Bijvoorbeeld omdat troosten makkelijk kan dwingen. Ik vind dat jouw verdriet over moet gaan, want ik heb er last van. Ik kan er niet tegen. Wurggreep. Troosten is ook moeilijk omdat er veel verdriet is waar troost niet bij kan komen. De zwarte wurggreep van een depressie. Het gat in je ziel bij borderline, waar alle geluk als door een afvoerputje in wegstroomt. De diepe innerlijke eenzaamheid die overblijft als je ouders je geen liefde gaven. Het trauma als gevolg van seksueel misbruik of na een uitzending als militair naar een oorlogsgebied. De ontdekking dat je iemand bent die je niet wilt zijn, een pedofiel bijvoorbeeld. Spreuken 14 vers 10 brengt dit indringend onder woorden. Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet. Troost is dan vaak een brug te ver. Je kunt niets anders doen dan het verdriet aanhoren, het erkennen en mee verdrietig zijn. Ik luisterde naar een vriend die met een groot verdriet zat. Na zijn verhaal zuchtte ik eens diep en zei, ik wilde dat ik iets voor je kon doen. En toen zei mijn vriend, maar dat doe je al. Voor de zoveelste keer luister je naar me. Meer heb ik van jou niet nodig. Pijnlijk snel. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Ik zie het ook als een opdracht om ernaar te vragen. Hoe is het met jou? Hoe is het echt met jou? Is er verdriet in je leven? Vraag ernaar en blijf ernaar vragen. Mensen vergeten zo snel. Zo pijnlijk snel. Ze vinden dat je na een jaar of zo over het verlies van je partner heen moet zijn. Maar als je ernaar vraagt, mis jij je vrouw nog? Ja, na 15 jaar nog elke dag. Mensen sterven vaak 2 keer. Eerst verdwijnen ze uit het leven en dan verdwijnen ze uit de gesprekken. Beide keren doet het bij de achterblijvers enorm veel pijn. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Artikel 17, kolom. Wat doe jij voor werk? Door Roel Kuiper. Hij is rector van de Theologische Universiteit in Kampen. Wat doe jij voor werk, als ik vragen mag? Vroeg Erik. Ik werk aan een Theologische Universiteit. Je weet wel, waar ze dominees opleiden, zeg ik. Huh, moet dat dan? Ik dacht altijd dat die mensen geroepen werden, zoals onze dominee. Ja, nee. Dominees moeten natuurlijk wel weten waar ze het over hebben. Die moeten de Bijbel goed kennen en dat gaat niet vanzelf. We hadden samen in de tuin gewerkt. Erik wijst naar de overkant van de straat. Daar sliep ik altijd toen ik nog dakloos was, tot de politie al mijn spullen weghaalde. Nu woont hij in een flat en is hij bezig zijn schulden af te betalen. Werk heeft hij niet en krijgt hij ook niet met zijn strafblad en geschiedenis. De diaconie van onze gemeente heeft zich over hem ontfermd. Met het zakcentje dat hij op een zaterdag in de tuin verdient, kan hij weer voor een week boodschappen doen. Binnen aan de keukentafel hebben we het nog even over de PVV. Dat was zijn partij. Vroeger zat hij zelfs bij extreem rechts. Maar sinds hij naar de kerk komt, kijkt hij anders. Laatst stond er een asielzoeker bij het hek van de kerk en gaf hij spontaan zijn enige jas weg. Hij wist zelf niet waarom, maar het voelde goed. Erik heeft zich laten dopen en gelooft in God. Hij klemt zich vast aan God, de enige die hem kan redden. Dat weet hij. Hij vindt het zowel moeilijk dat hij zoveel moet meemaken. Maar tegelijkertijd verlangt hij naar God. Hij weet niets van theologie, maar hij sterkt mijn geloof. Dit moet het geweest zijn waar Jezus op lette toen hij naar het hart van mensen keek. Ja, ik werk op een plek waar we dominees opleiden. Maar het geloof leren kennen als een beweging van het hart, dat gaat niet vanzelf. Soms doet het ertoe waar je bent en met wie. Jezus deed het ons voor.